Maar laten we eerst samen beginnen met zingen van Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, het vierde vers. Laten wij samen met elkaar lezen uit de zendbrief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 1. Wij lezen de versen 3 tot en met 14. Efeze, hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 14. Daar lezen wij Gods woord. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, na zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Laten wij samen een zegen vragen. Barmhartige Heere, het past ons u te danken voor de gelegenheid die u ons geeft, om in alle rust te mogen luisteren naar dit rijk onderwerp, deed dit onderwerp vol troost. Een onderwerp wat ook vaak misverstaan wordt en in ongeloof en in onkunde bezien wordt. Maar Heere, hierin schittert uw eer, uw liefde. Hierin ligt de vastheid voor uw volk. En tegelijkertijd ligt daarin een ruime en een open uitnodiging aan allen die onder het evangelie zijn. Heere God, wilt u ons een goede avond geven, wanneer wij met elkaar over dit heerlijk onderwerp van de verkiezing mogen nadenken. Wilt u dominee Kos ook wijsheid en kracht geven, schenkt u hem woorden en liefde, en geef zo, Heere, dat het hem gemakkelijk gemaakt wordt, om goed van u te spreken. Heere, wilt u werken met uw Heilige Geest, dat wij zicht mogen ontvangen, ook op dit gedeelte van uw openbaring. Want, Heere, alles wat u geopenbaard hebt, is tot nuttig, tot nut. Het is nuttig tot onderwijzing, tot stichting, tot opbouwing, tot vermaning en vertroosting. Heere, win ons in voor u, doe ons leven met u, doe ons een aangebonden leven kennen aan uw genadetroon. En wilt u geven die stille verwondering, dat u een God bent, die begint en die ook zal doorgaan, die volkomen zalig maakt. Dat u niet alleen een God bent, die de zaligheid hebt mogelijk gemaakt, maar dat u die zaligheid ook toepast en werkelijkheid laat worden. Heere, schenk ons een goede avond. Ook hen die thuis meeluisteren, er zullen verschillende zijn, die met ons verbonden zijn, schenk ook hen uw zegen bij het luisteren. Zegent u de kerken waar wij vandaan komen. En werk met uw geest en woord krachtig. Maak ons getrouw aan u en aan uw woord. Bewaar ons voor het verkeerde. Wil ons een goede avond met elkaar schenken. Om Jezus wil. Amen. Dan geef ik nu graag het woord aan dominee Kos.
Dank u wel. En ook dank voor de gelegenheid om hier te mogen spreken. Als je zelf in de stuurgroep zit, dan nodig je eigenlijk ook een beetje jezelf uit natuurlijk. Maar goed, de rest moet het daar nog wel mee eens zijn. En fijn dat we zo hier samen mogen zijn, ook vanuit de verschillende kerken en gemeenten. Hier dichtbij of verder weg. Om na te denken over dit onderwerp, uitverkiezing. Beter maar niet over hebben. En dat is dan met een vraagteken. De uitverkiezing is een thema die de gemoederen flink bezig kan houden. Er is veel over geschreven, er is veel verwarring over en veel meningen lopen uiteen. Van ontkenning van de uitverkiezing, of het verzwijgen daarvan, of een prediking waarin de welgemeende nodiging tot het evangelie opzij geschoven wordt. Ook in het persoonlijk leven kan er erg mee geworsteld worden. Met de vraag, als ik niet uitverkoren ben, dan, wat heeft bidden dan voor zin? Wat heeft naar de kerk gaan dan voor zin? Maar ook de vraag, hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Enzovoort. Wanneer wij nadenken over wat de schrift ons leert over de uitverkiezing, dan is het goed op te merken dat het een confronterende boodschap is. Twee dingen waarom die zo confronterend is, zijn deze. Ons verstand breekt er op stuk. Het lijkt tegenstrijdig dat God persoonlijk verkiest tot de zaligheid en tegelijk iedereen welmenend echt gemeend nodigt tot het evangelie. En ik, aan het eind van de lezing, kan ik u niet garanderen dat we dat bij elkaar krijgen en gekregen hebben. Dat gaat niet. Ons verstand breekt erop stuk. Wij ergens houdt het verstand daarop. Tweede, ons eigen ik breekt erop stuk. Dus de zaligheid en het deel krijgen aan Christus komt niet op uit onszelf, maar komt bij God vandaan. In dit alles is dus dan de vraag wel gerechtvaardigd, moeten we het er dan eigenlijk wel over hebben? Als het zoveel vragen oproept, wat is Gods verkiezing eigenlijk precies? En wat is dan de vreugde of de troost van de verkiezing, zoals dominee Al vroeg in de wei, afkomstig uit Middelharnis, eens schreef, hij schreef 3 delen over de Dordtse leerregels met die titel, de troost van de verkiezing. En wat hebben wij dan heel persoonlijk aan de verkiezing en aan het leerstuk van de verkiezing? En welke plaats hoort dat dan te hebben in ons leven en in ons denken? Ik wil vanavond mijn lezing indelen in 4 onderdelen. Allereerst, wat zegt de schrift? Ten tweede, over verantwoordelijkheid. Ten derde, over zegen. En ten vierde, over de praktijk. Dus wat zegt de schrift? Allereerst verantwoordelijkheid. Wat zegt de schrift als eerste? Verantwoordelijkheid als tweede. Zegen van de verkiezing als derde. En de praktijk dan? Wat kunnen wij er dan mee in de praktijk van het leven? Of wat is de zegen daarvan in de praktijk van het leven als vierde? Allereerst, wat zegt de schrift? En ik wil dat uitgebreid bespreken vanavond om deze reden, dat er heel vaak wordt gezegd of gedacht dat de Bijbel bijna niet over de uitverkiezing spreekt. En dat wat wij met de uitverkiezing bedoelen, dus eigenlijk maar beter inderdaad verzwegen kan worden, omdat het in de Bijbel nauwelijks naar voren komt. En we zullen zien in dit onderdeel dat dat niet waar is. De Bijbel spreekt heel veel over de uitverkiezing. Ik kan vanavond onmogelijk alle teksten bespreken die daarover gaan. Niet alleen omdat het woord uitverkiezing regelmatig voorkomt, maar ook omdat de gedachte van de uitverkiezing op heel veel verschillende manieren verwoord wordt. Bijvoorbeeld, als Paulus het woord roeping gebruikt, de geroepen heiligen, dan bedoelt hij daar bijna zonder uitzondering de inwendige roeping mee, die krachtdadig in het hart binnendringt. Zoeken en zalig maken van zondaren, het geven van een nieuw hart, het verharden van Farao's hart enzovoort. Wat ik nu wil doen is een selectie maken uit Oude en Nieuwe Testament en wat teksten met u nalopen. Allereerst dus het Oude Testament, Deuteronomium 7. En daar lezen we: de Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want u waart de weinigste van alle volken. Maar omdat de Heere u lief gehad heeft, en opdat hij hield de eed die hij de vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Het gaat hier over de verkiezing van een heel volk, Israël. Waarom heeft de Heere dat gedaan? Omdat de Heere hen lief had. Niet omdat het volk zo krachtig en sterk was, maar omdat de Heere hen lief had. En dan zijn er daarin ook lijnen te trekken naar de persoonlijke verkiezing. Vooral wat betreft de redenen, liefde en trouw aan zijn belofte. Een volgende tekst is uit 1 Koningen 19, de geschiedenissen van Elia. Waar Elia bang is dat hij alleen is overgebleven en dan zegt de Heere: ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Dus de Heere zegt tegen Elia: ik heb doen overblijven. Ze hebben zichzelf niet laten overblijven, maar de Heere heeft hen doen overblijven. Een laatste tekst uit het Oude Testament, Ezechiël 36, vers 26 en 27. Waar de Heere zegt dat hij een nieuw hart zal geven. En hij doet dat, zo staat verderop, niet om uwentwil, dus niet om wat in Israël is of in de mens is. Hij doet dat niet omdat Israël uiteindelijk toch wel voor de Heere zal kiezen. Nee, de Heere werkt het nieuwe hart zelf. dan wat teksten uit het Nieuwe Testament. In het evangelie van Johannes, of naar de beschrijving van Johannes, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, komt de verkiezing van God vaak naar voren. Hoofdstuk 6, vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hoofdstuk 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Hoofdstuk 8, vers 47. Die uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Dus, wat de Vader geeft, komt. Als de Vader trekt, zal men komen. En in een dispuut met de Joden, u hoort niet, omdat u niet uit God bent. Handelingen 13. Volgende tekst uit het Nieuwe Testament. En er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Dat ordineren of bepalen of verkiezen ziet niet zomaar op dat de mensen daar het evangelie horen, maar op het eeuwige leven. Geordineerd tot het eeuwige leven. God verkoos, God ordineerde, God bepaalde en daarom is er geloof bij de uitverkorenen. Ook bij Paulus komt de uitverkiezing veel naar voren. Ik zei al, dat woord roeping, wat hij gebruikt, betekent veelal inwendige roeping. Romeinen 8, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. In Korinthe 8, maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend, en dat betekent, de reden van het liefhebben van God ligt in het gekend zijn door de Heere. 2 Timotheus 1, die ons zalig heeft gemaakt en geroepen heeft met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven heeft, gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Titus 1, juist in de serie over Titus centraal, en dat is een van de preken waarin ik dat genoemd heb, wat broeder Percé net aanhaalde, verwees heb naar deze avond. Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus. En daar zegt de Statenvertaling naar het geloof, maar dan moeten we eigenlijk vertalen tot het geloof van de uitverkorenen. Dus Paulus is een dienstknecht van God, opdat de uitverkorenen tot geloof zullen komen. Efeze 1, wat we gelezen hebben met elkaar. Met eerbied gezegd, je struikelt in deze verse over de uitverkiezing of het voorordineren van God. Vers 4, hij heeft ons uitverkoren. Vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft in Efeze 1. De verborgenheid van zijn wil. Vers 9, voorgenomen heeft in zichzelf. Vers 9 opnieuw. In al deze versen waarin Paulus de lof van God zingt, komt juist de beslissing, de bepaling, de verkiezing van God naar voren. En dan, en u vroeg zich misschien al af waarom ik die tot nu toe oversloeg. Nou, die heb ik tot nu bewaard. Romeinen 9. Misschien is het goed als u dat er wel even bij pakt, Romeinen 9 in uw Bijbel. Want ik wil aan dat hoofdstuk, of eigenlijk 9 tot en met 11, iets meer aandacht besteden deze avond. En daarmee tegelijk eigenlijk wat bezwaren bespreken die ingebracht worden als dit hoofdstuk gebruikt wordt als bewijstekst voor de uitverkiezing. Romeinen 9, bekende woorden van Paulus over de droefheid als het gaat om het Joodse volk en ook over de vrijmacht van God. Vaak is gezegd dat dit hoofdstuk, deze hoofdstukken, niet gaan over de verkiezing tot zaligheid en bovendien dat Romeinen 9 tot en met 11 niet zien op personen, maar op groepen mensen. Maar Romeinen 9 gaat over de verkiezing tot zaligheid. Wanneer we Romeinen 9 lezen en Paulus spreekt daar over de verkiezing, dan doet hij dat in het verband ook met hoofdstuk 10, vers 9. Indien u met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden. Daar wordt gesproken over zaligheid en over geloof, in de tegenstelling tot zaligheid uit de werken. Dat volgt uit Romeinen 9, waar gesproken wordt van de verkiezing. En kijk ook naar hoofdstuk 9 vers 3 zelf. Want ik zou wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders die mijn maagschap zijn naar het vlees. Paulus zegt, ik zou wel wensen uit de zaligheid weggeworpen te zijn dan voor mijn broeders uit Israël, uit de Joden. Hoezo niet over persoonlijke zaligheid? Dat gaat over de zaligheid zelf. Romeinen 9 gaat ook niet zozeer over groepen mensen. Jawel, het gaat over Ezo en over Jacob en dat zijn soms groepen mensen. Maar het gaat over de hele groep Israël, uiteindelijk om een rest daaruit. Hoofdstuk 9 vers 6, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Het gaat over het hele volk, maar ook over een gedeelte van dat volk. Datzelfde kunnen we terugvinden in hoofdstuk 11, de eerste 10 versen, waar het gaat over de rest uit Israël die overblijft. Het is niet uit te leggen dat God groepen zou verkiezen en dan maar moet afwachten of mensen, individuen komen, zodat de groep leeg zou blijven. Nee, de vraag die Paulus in deze hoofdstukken beantwoordt is, hoe kan het dat zoveel Joden ongelovig zijn gebleven? Zie vers 6. Alsof het woord van God is uitgevallen. Hoe kan het dat zoveel Joden ongelovig zijn gebleven? Het antwoord erop is vers 6b. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Anders gezegd, zij zijn niet allemaal uitverkoren die bij het uitverkoren Israël horen. Persoonlijk uitverkoren die tot het verbondsvolk van de Heere horen. Net als Isaac en Ismaël, vers 7 tot en met 9. Voorbeeld. Net als Jacob en Esau, vers 10 tot en met 13. En uiteindelijk als Farao, vers 17. Waar Paulus schrijft, want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. En uiteindelijk als conclusie van al die voorbeelden, voor het antwoord op de vraag waarom geloven niet alle Joden, zo ontfermt hij zich dan wie hij wil en verhardt hij wie hij wil. Het gaat over de persoonlijke zaligheid. Ik zou nog meer kunnen noemen. Maar het is dus niet waar als mensen zeggen of theologen zeggen, Romeinen 9 tot en met 11 kun je niet gebruiken als het gaat om de uitverkiezing. Het gaat daar om een persoonlijke verkiezing tot de zaligheid. Paulus gebruikt in de versen 15... 16, 19, 21 ook steeds het enkelvoud. Wel, nou, maar enkele teksten zo. Uit Oude en Nieuwe Testament als bewijsteksten voor de uitverkiezing. En u ziet, de Bijbel spreekt er echt veel over. Ja, maar, kunnen we horen, toch? Ja, maar. God is soeverein en is vrij te kiezen wie hij wil. Wie zal God tot verantwoording roepen? En toch stuit dat op ons verstand, op verzet van ons verstand en van ons natuurlijk hart. Veel bezwaren worden er tegen ingebracht en ook wel gegrond met teksten. Ik noem 3 bezwaren. Allereerst wordt wel eens gezegd, ja maar de uitverkiezing in de Bijbel is toch de uitverkiezing tot een taak. Een profeet werd verkoren om profeet te zijn en de apostelen werden verkoren om apostel te zijn. Zo is de uitverkiezing in de Bijbel vaak een uitverkiezing om iets te doen, om een bijzondere opdracht van God te volbrengen. Maar dat is soms zo. Als Jezus spreekt over de uitverkiezing van de apostelen in Johannes 15, dan ziet dat ook op hun verkiezing tot apostel, maar niet alleen. Want Jezus zegt daar, ik heb u uitverkoren uit de wereld, opdat u vrucht zou dragen. Dat vrucht dragen is niet alleen een roeping van apostelen, maar ook van ieder christen en van ieder gelovige. Dus niet zomaar tot een taak. Soms wel, maar meestal niet. Volgende bezwaar, maar God beveelt toch ook om zijn wet te houden. En God beveelt toch om te geloven. En God beveelt toch om ons te bekeren. Als God beveelt wat wij niet kunnen, dat kan toch niet? Zou dat terecht zijn? Als je als aardse vader een kind lasten op zou leggen die te zwaar zijn. Een jong kind zou vragen, til alsjeblieft die zak van 50 kilo op, of wat het ook is van 50 kilo. En dat kan niet. Je kunt hem zelf niet of nauwelijks van de grond krijgen. En je zou het kind dan straffen als het niet lukt. Nou, dat zou absoluut onrechtvaardig zijn. Doet de Heer dat? Als hij zegt geloof en bekeert u en geloof het evangelie, terwijl hij weet dat wij dat niet kunnen. Is dat niet even onrechtvaardig als die vader die zegt, til dat van 50 kilo op? Nee. Waarom niet? Om deze eenvoudige reden. Het kon wel. De Bijbel, de bevelen in de Bijbel staan niet omdat wij ze uit onszelf kunnen volbrengen. Maar God heeft recht op ons geloof en heeft recht op onze bekering. Hij heeft recht op ons leven, hij heeft recht op onze liefde. Hij mag dat vragen. Wij zijn weggelopen bij hem, hij mag vragen, kom terug. En bevelen zelfs, kom terug. Ook al is dat niet iets wat wij uit onszelf, in onszelf kunnen bewerken. God komt tot ons met zijn eis en dat is zijn recht. En tegelijk het wonder. Want juist door met zijn eis te komen wil hij ons genade leren. Als God zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Dan is niet de bedoeling dat we gelijk zeggen, dat kunnen we toch niet. Catechisanten zeggen dat vaak. Kunnen we toch niet. Maar daar komen we niet mee weg. Ik zeg dan meestal maar iets van, jij kunt heel goed vanavond als je thuis komt van catechisatie, al die rommel van je mobiel gooien. Moet je niet zeggen dat je dat niet kunt, dat kun je heel goed. Toch? En als we ondernemer zijn, moeten we niet zeggen dat we niet die belastingaangifte uiteindelijk oprecht en terecht kunnen invullen. En al dat zwart werk en dat zwart geld eruit halen. Of gewoon eerlijk opgeven. Dan moet je niet zeggen dat je dat niet kunt, dat kun je heel goed, toch? En we moeten ook niet zeggen dat we het niet goed hoeven te maken met die of gene die ons het zo zwaar heeft gemaakt. Omdat we zeggen, dat kan ik niet, u kunt naar diegene toe gaan, toch? En toch, je zult merken wanneer je dat probeert. He, die jongere die gooit inderdaad al die troep van zijn mobiel af. Maar een week later staat het er weer op of iets anders staat erom. En dat is het punt. En dat maakt duidelijk dat het gaat om de vernieuwing van ons hart. En wanneer je dat probeert, loop je vast. En God zegt, ik kom met mijn bevel tot je hart, opdat je bij mij zou komen en zeggen, Heere, ik kan het niet. Het lukt me niet. Filippus zegt dat. Als Jezus zegt, geef al die mensen te eten. Hoe moet Filippus dat doen? Dat weet de Heer Jezus toch ook wel. Dat hij dat niet kan, die 5000 mannen en vrouwen. Waar moet hij het brood vandaan halen voor zoveel mensen? Supermarkten waren er niet. De bakker om de hoek, als die er al was, had zoveel brood zeker niet in voorraad. Jezus wist dat. En toch zegt hij, ga al die mensen te eten geven. Waarom? Filippus komt terug en zegt, dat kunnen we niet. En dan zegt Jezus, dan zal ik het doen, kijk. En hij breekt het brood. En hij breekt het brood. En hij breekt het brood. En er is genoeg, meer dan genoeg zelfs. En Filippus leerde. Wat ik niet kan, doet Jezus op de meest wonderlijke manier. Opdat we tot hem de toevlucht zouden nemen. Die bevelen staan er niet dus omdat wij het kunnen. Maar opdat we bij de Heere zouden komen. In onze onmogelijkheid juist. De toevlucht nemen. Hij is het die het geloof zelf schenkt en door zijn geest in zijn wegen doet leven. We waren nog bezig met de jama's. De uitverkiezing tot een taak? Nee, niet altijd, meestal niet zelfs. De bevelen? Ook dat is geen tegenwerping, geen geldige tegenwerping tegen de uitverkiezing. En dan komen we met teksten als bijvoorbeeld de volgende in de Bijbel. Staat dat de Heere geen lust, dat is geen vreugde of verlangen heeft in de dood van de goddeloze. Ezechiël 33. Er staat dat hij niet wil dat er enige verloren gaan. 2 Petrus 3. Er staat dat de zaligmakende genade van God verschenen is in alle mensen. En andere teksten zijn toch nog te noemen. wat daarvan te zeggen? We moeten deze teksten, zoals iedere tekst, altijd goed lezen in de context. En dan komen we tot de volgende ontdekkingen. Alle mensen in Titus 2 betekent alle soorten van mensen, Joden en heidenen. Echt een nieuw iets voor die tijd, verbijsterend, dat ook de heidenen delen in het heil. Ezechiël 33, 2 Petrus 3. Geen verlangen, geen vreugde in de dood van de goddelozen. En daar lopen we vast. Want er staan dus ook andere teksten in de Bijbel. Teksten van dat God de goddeloze en de zondaar haat. Het maakt ons duidelijk dat het dus niet zo eenvoudig ligt. God zondigt niet, maar gebruikt wel het kwade, Jesaja 45. Hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte, Klaagliederen 3. En toch straft hij met de eeuwige straf. Geen verlangen, geen lust, geen vreugde in de dood van de goddelozen. En toch straft hij met de eeuwige straf voor een ieder die buiten Christus sterft. Hoe krijgen we dat bij elkaar? Nauwelijks. In ieder geval kunnen we dit zien. Dat zijn wil, Gods wil in de Bijbel, betekent niet altijd wat hij heeft besloten. Er is nog wel eens een voorbeeld gebruikt. En John Piper gebruikt het voorbeeld. Wat eigenlijk maar een voorbeeld is van een mens, maar wat misschien iets verheldering schept op dit punt. President Washington, zegt John Piper, die moet uiteindelijk tekenen. Iemand is ter dood veroordeeld, hij moet het ondertekenen dat de executie plaats zal vinden. Washington tekent dat besluit en hij zegt, ik doe dit met de diepste tegenzin en met verdriet. En hij huilt. Nou zouden we tegen die president kunnen zeggen, meneer de president, alles goed en wel, maar uw tranen zijn krokodillentranen, want als u dat niet wilt, tekent u toch gewoon niet. Maar het verdriet wat die president had, werd ingeperkt door een ander motief, namelijk rechtvaardigheid. Het recht moet zijn loop hebben. Dus de vergelijking is dat Gods echte mededogen en bewogenheid, die werkelijk is, wordt ingeperkt door heilige redenen. Nou, we kunnen natuurlijk zeggen, God is geen mens enzovoort. Maar u proeft wel, het ligt allemaal soms niet zo eenvoudig en recht als wij soms wel denken. Ook als een mens die beslissing moet nemen, kunnen verschillende dingen strijden met elkaar. Waarbij het allemaal niet in strijd is met elkaar. Maar blijkbaar daar een inperking is door de rechtvaardigheid van God. Wel, ik begeef me zo ongeveer op filosofisch terrein en daar ga ik snel weer van weg, eerlijk gezegd. Het is een voorbeeld, een menselijk voorbeeld, wat probeert iets te verklaren, hoe het kan dat Gods bewogenheid reëel is, en toch zijn wil, zijn verlangen niet altijd ook echt zijn besluit is. Allebei zijn even waar. De Heere wil werkelijk niet dat enige verloren gaan. En tegelijk verkiest hij en laat hij in het verderf. Dat zegt de Bijbel albei. Het is een mysterie. Hij is barmhartig, maar ook rechtvaardig. Het verlangen van de Heere is echt. Maar blijkbaar zijn er in zijn wijsheid andere redenen, waardoor dat verlangen geen werkelijkheid wordt. John Piper zegt, niet al deze verlangens regeren of bepalen Gods handelen wat hij doet. Wat hij uiteindelijk doet. En dat is vaak zo. Er is altijd iets mysterieus. John MacArthur zegt, er is altijd iets mysterieus in de Bijbel. Als we vragen, wie heeft de Romeinenbrief geschreven bijvoorbeeld? Iets heel anders. Wie heeft de Romeinenbrief geschreven? Paulus? De Heilige Geest? Helemaal Paulus? Heilige Geest? Niet mechanisch? Paulus gebruikt? Heilige Geest schreef, iets van mysterie is er in zoveel dingen die de Bijbel ons leert, die wij met ons verstand niet bij elkaar krijgen. Dat is hier ook zo. Ons verstand is maar beperkt. Ons verstand is uiteindelijk ook door de zonde bevlekt. Dus niet alle verlangens regeren of bepalen, van God regeren of bepalen Gods handelen, zegt John Piper. Verwerping. En dan kom ik bijna bij de conclusie van het eerste deel. Wat zegt de schrift over de verwerping? Ook daarvan spreekt de Bijbel. En dat is iets wat ons doet huiveren, hè. Niet gelijkgesteld aan de verkiezing, maar wel als keerzijde van de verkiezing. Teksten als, uit Johannes net, die uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u uit God niet bent. 1 Petrus 2 vers 8. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Nou, tot zover. Maar dan volgt dit, waartoe zij ook gezet zijn. Dus degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Wij kiezen, wij zijn verantwoordelijk voor onze daden van ongeloof. Maar Petrus spreekt de ongelovigen ook aan op hun ongeloof. En tegelijk, waartoe ze ook gezet zijn. Wel, concluderend het eerste deel. Leert de schrift ons dat God zondaar verkiest tot zaligheid, waar hij anderen laat in het verderf. Vergelijk de Dordtse leerregels. Dit is een verkiezing tot geloof. En niet, zoals Arminius zei, dat God van tevoren wist dat iemand zou gaan geloven. Zo is de Heer zelf die roept tot geloof en bekering, maar is het ook zelf die geloof en bekering door zijn geest en woord in het hart werkt. Tweede punt. Verantwoordelijkheid. Want als Gods verkiezing dan zo is en zo scherp is zelfs, maakt dat dan niet lijdelijk? Moeten we dan niet afwachten? Nee. We horen dat net al. De Bijbel spreekt met twee woorden. We mogen Gods woord niet misbruiken en eenzijdig worden, ofwel de ene kant of de andere kant op. Gods bevelen in de Bijbel staan er niet voor niets. En God meent het. Echt gemeend. Gelooft u dat? Dat God het meent, als hij u nodigt tot de zaligheid. En dat God het meent, als de zaligheid in Christus u wordt aangeboden in de prediking. En dat het ook al een stukje verkiezing is, niet alles, maar een stukje verkiezing is, dat u in aanraking komt met het evangelie. Dat u behoort bij de verbondsgemeente van de Heer. En dat de beloften van God heel persoonlijk worden betekend en verzegeld in het sacrament van de heilige doop. Hoewel niet allen Israël zijn die Israël heten, is dat een onvoorstelbaar grote zegen. En de Heere vraagt gehoorzaamheid, bekering en geloof. En de Heere komt hier heel dichtbij. Hij legt Christus aan uw voeten neer, iedere dienst. Hij legt Christus door woord en prediking in uw schoot neer, iedere dienst. En wanneer hij daar wordt neergelegd, moeten wij dus om verloren te gaan, over Christus heen lopen, of hem van onze schoot afleggen en achterlaten in de kerkbank. Zo indringend nodigt de Heere, zo hartelijk roept de Heere tot hem, zo ruim moet het evangelie verkondigd worden. Zo erg is het ongeloof dat we zeggen tegen God, Heere, u meent het niet, u liegt. U bent een leugenaar. En tegelijk is het zo aangrijpend dat wij vanuit onszelf de duisternis liever hebben dan het licht. Dat is wat Jezus zegt, Johannes 3. En dan komen we geleidelijk aan bij het punt waarop we goed moeten beseffen, of wat we goed moeten beseffen als het gaat om Gods verkiezing. En dan bedoel ik de situatie waarin wij ons van nature bevinden. Dat brengt veel helderheid naar mijn inzicht als het gaat om de uitverkiezing. De visie op Gods genade en zijn uitverkiezing heeft namelijk heel veel te maken met de visie op onszelf. Wij zijn totaal verdorven. Zelfgericht. Dat is het gevolg van de zondeval. Dominee Vroegendewijs schreef dat een mens God niet kan kiezen en niet willen omdat hij zichzelf wil. Buiten de verlossende genade van God om, zal de mens nooit wat anders willen dan zichzelf. Dus de vrije wil en de keuzevrijheid die er is voor iedere mens, die we dagelijks gebruiken, is een keuzevrijheid die wij gebruiken voor onszelf. Omdat we, zoals Luther zegt, door de zonde ingebogen zijn in onszelf. Dat is wat de Bijbel zegt. Psalm 14. Er is niemand die God zoekt. Psalm 53 ook. En Paulus zegt het zo in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, niemand verstandig. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Dus zo wordt duidelijk dat ondanks het rijke en het ruime aanbod van genade door God en namens God. Tegelijk, Johannes moet schrijven in hoofdstuk 1. Hij is tot de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat niemand uit zichzelf zal gaan geloven of voor God kiezen. Vergelijk ook de Dordtse leerregels hoofdstuk 1. We kiezen wel. We zijn mens, geen robot. Maar we kiezen in gebondenheid, verkeerd, geneigd, niet om God lief te hebben, maar om hem te haten. En dan kunnen we dagelijks leven voor elkaar en voor het oog hele goede keuzes maken. Om die mevrouw te helpen met oversteken in plaats van niet. Of om die en die te helpen. Of misschien ons hele vermogen weg te geven voor arme mensen of zo. Maar denk dan aan 1 Korinthe 13. Als ik de liefde niet had, dat is de liefde tot God. Het niet doe uit liefde tot hem. Al sprak ik de taal van de engelen. Het deed me geen nut. Al gaf ik alles weg. Al gaf ik mijn leven. Het deed me geen nut. Wanneer wij Gods recht op ons leven gaan erkennen. En tegelijk met onze afkerigheid vastlopen. Wordt Gods genadige verkiezing een zegen. En dat is het derde onderdeeltje. Zegen. En ik heb daar als eerste tussenkopje staan. Hier voor mezelf. Juist zo mogelijk. Uit het voorgaande leerden we dat de verkiezing vooral vernederend is als we nog hoog staan met onszelf. Dat verklaart het verzet van ons eigen hart daartegen. Tegelijkertijd is Gods verkiezing een troost als we zien wie wij zijn, namelijk goddelozen. En juist de reformatoren als Luther, Calvijn, Zwingli, Tyndale vonden in dat onderwijs van de verkiezing een geweldige bevrijding. Waarvan? Waarvan vonden zij die verkiezing een bevrijding? Van dit, van de ondraagbare last van de zelf. Rechtvaardiging. Wij zijn tot slaaf van de zonde geworden, zo diep dat alleen Gods soevereine genade ons echt vrij kan maken. Daarom is de uitverkiezing een zegen. God zoekt zelf. We hebben het dus niet over zoekers in de kerk, maar we hebben het over zoeker in de kerk, met een hoofdletter. God zoekt zelf. Iedere dienst opnieuw. Omdat er niemand is die God vanuit zichzelf zoekt, kan niemand vanuit zichzelf zalig worden. Maar omdat God zoekt, is het mogelijk voor de grootste van de zondaren. De uitverkiezing is geen muur die ons tegenhoudt, alsof wij graag naar binnen willen. Maar God zegt nee. Maar de uitverkiezing is een poort, waardoor God naar binnen trekt. Degene die vanuit zichzelf niet willen. De goede herder zoekt het verloren schaap. Steeds opnieuw. En daarom moet de verkiezing in ons denken een bijbelse plaats hebben. Het kweekt geen fatalisme, het kweekt verwachting. Juist wanneer we tegen onze eigen onmogelijkheden aanliepen. Dat bekering en geloof, ik zei dat straks. De Heere beveelt het. Heere, het lukt niet. Ik zit er vast. Bepaalde zonden moeten de deur uit en uit het hart. Geloven, hoe kun je geloven? Weet u het antwoord op die vraag? Als iemand zwaar zit en met zijn zonde worstelt en aan u vraagt, hoe kan ik ooit geloven? Hoe kan ik ooit weten dat het voor mij is? Zou u dan zeggen, wel, je moet gewoon geloven. Maar wat is dat dan, gewoon geloven? Wat is gewoon geloven? Ja, dan mogen we zeggen, je moet geloven. Maar dat weet die persoon zelf ook wel, die met die worsteling komt. Maar we mogen ook zeggen, je mag juist als ongelovige dan maar, hè, tot de Heere de toevlucht nemen. Als Kolbrugge dat zegt, als je geen benen hebt om naar hem toe te vluchten, vlucht dan zonder benen. Als je geen armen hebt om hem aan te nemen, neem hem zonder armen aan. En als je geen geloof hebt, geloof dan zonder geloof, als u me gaat. Hoop, omdat God zelf zoekt. En verkiest, juist wanneer we belijden, misschien het hardste hart te hebben. Juist wanneer we ontdekken, misschien vanavond, Heere, als ik mezelf zie, Ik ben nog nooit zo ver bij u vandaag geweest. Er is evangelie bij deze heren. Het is waar, we kunnen de strijd mee hebben. Maar het is geen muur, maar een poort. Het is niet iets wat tegenhoudt, maar wat nodigt. We moeten niet uitzoeken of we uitverkoren zijn, alstublieft. Er is geen enkel gebod die dat beveelt. En we kunnen erbij worstelen, hè? Ben ik wel uitverkoren of niet? Er is geen enkel gebod in de Bijbel die ons beveelt dat we moeten uitzoeken of we uitverkoren zijn. Hoe kun je dat dan weten? Calvijn en Luther allebei noemen Christus de spiegel van de uitverkiezing. Als je gelooft in Christus, ben je uitverkoren. Dat is en kan niet anders. Want niemand die niet uitverkoren is, zal gaan geloven. De Heer roept en hij geeft door zijn geest zelf het geloof. En weet u, het zal nooit gebeuren dat u bij de Heer aankomt. En de Heer zegt, ik begrijp niet zo goed wat u hier doet, want u bent niet uitverkoren. Dat zal nooit gebeuren. Nooit. Wat een aanmoediging. Om naar de Heer toe te gaan, juist. Met al die onmogelijkheid en schuld, dat ongeloof. Dat hart dat niet wil. Zoals de psalmen dat doet, psalm 25. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheid en uw goede tierreden, want die zijn van eeuwigheid. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. David in psalm 25 zegt niet, vergeef mijn ongerechtigheid, want ik heb zo hard mogelijk mijn best gedaan om ze klein te maken. Hij zegt, vergeef ze, want ze zijn groot. De grootheid van de zonde, zegt de Puritein, wordt gebruikt als argument voor de Heere om vergeving. Met dat woord van de Heere mogen we naar hem toe vluchten. Met zijn zegen naar iedere dienst tot hem. Dominee Geboer zegt het volgende als het gaat om de doop en de belofte van God. Dat is de belofte van God. Deze ligt in Gods handen, niet in uw hand. Daarmee werkt de Heere. Zie dan op die hand. Leer erop pleiten. De gehele inhoud van het verbond van de genade is aan u vermaakt. Het is u zelfs in de belofte geschonken. Wanneer de inhoud van die belofte u nog niet is deelachtig gemaakt, ligt dat aan uw pure vijandschap en aan uw ongeloof. Wat moet u daarmee? Met die vijandschap en het ongeloof. Wel zegt dominee Boer dit. Maar daarmee weet hij raad, u niet. Wie durft te zeggen dat de Heere onwaarachtig is? En toch, hoe vaak leeft dat in ons hart? Wordt u geschud en zegt u, ik heb meer ongeloof dan geloof. U staat met uw rug tegen de muur. Wanneer u geen achterdeuren meer hebt, maar voor God blijft staan en mogelijk uitroept, Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. U zult niet beschaamd uitkomen. Het gaat om Christus en zijn genade. Het gaat erom dat u met hem verenigd wordt. Houd aan, houd sterk aan in het gebed, want de Heere zal nog altijd geven zijn Heilige Geest, degene die hem bidden. Dat God verkiest, is een troost, een wonder, uit genade alleen. 1 Korinthe 1. Niet het wijze heeft God uitverkoren, omdat ik al boven alles uit moet stijgen om bij God aan te kunnen komen. Maar God zegt, ik heb het dwaze uitverkoren, omdat ik het wijze beschamen zou. Niet het rijke heb ik uitverkoren, maar het arme. Niet wie het zelf kan, maar die het niet meer kan. Niet wie een eigen naam heeft hoog te houden, maar wie zijn eigen naam ziet geschreven met het woord zondaar. We worden als vijanden met God verzoend. Het wonder van de verkiezing. Laat het ons bij hem brengen. Vrijmoedig. En dus alstublieft niet zwijgen over de verkiezing. Maar vrijmoedig verkondigen. Nodigen tot de Heere wiens werk volkomen is. En dan gaat Paulus in Efeze 1 de Heere loven. Geloofd zij God om wat hij deed. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Niet zwijgen, maar verkondigen. Zouden wij wijzer zijn dan God? Calvijn zegt, als we zeggen we moeten uitverkiezing maar niet meer noemen in de preek of zo. Zegt Calvijn. Wat denkt u van God? Zou hij dat in de Bijbel geschreven hebben om ons in verwarring te brengen? Dat kan toch niet waar zijn? Zou je in de Bijbel geschreven hebben om ons dan maar dat wij het maar wegmoffelen, omdat we zeggen, Heer, dat was niet zo'n goed idee dat het in de Bijbel staat, want we raken er van in verwarring, we zeggen het maar niet. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dat kunnen we toch God nooit aanrekenen, alsof God niet wijs is? Nee, maar wel juist begrijpen. Juist de ruimte ligt bij hem. Dan nog kort de praktijk. Feitelijk wordt het ook bij de zegeningen van de verkiezing, maar je moet toch ergens even een soort break maken dat u weer aanhaakt als u afgehaakt bent. De praktijk van de verkiezing. Drie dingen. Er is geen afval van de heiligen. De verkiezing werkt een heilig leven. En de verkiezing werkt verwachting bij prediking en bij gebed. Allereerst dus, er is geen afval van de heiligen. Gods liefde is een verkiezende liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En die liefde blijft. Niemand kan mijn schapen uit mijn hand trekken. Vertrouwen het ditzelfde dat hij die een goed werk in u begonnen heeft dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Ja, christenen vallen, zondigen. Maar ze zullen nooit definitief wegdwalen bij de Heere vandaan. Het geloof kan aangevochten zijn, kan duister zijn. Maar het werpt terug op de genade en de trouw van God, op zijn woord alleen. Dat God verkiest is een troost. Heer, ik hoef mezelf niet thuis te brengen, u brengt thuis. Ik hoef mezelf niet staande te houden, u houdt staande. Al gaat het door struikelen. Heen, u richt op, steeds opnieuw. U leidt alle dingen, het loopt u niet uit de hand. Volgende, heiliging. Veel mensen hebben gezegd, de verkiezing slaat het verlangen naar heiliging dood. Ten onrechte. Efeze 1, we lazen dat. Hij heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging van de wereld. Waarom? Opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. En Romeinen 8, wie hij tevoren gekend heeft, heeft hij verordineerd. Waarvoor dan? Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Verkiezing tot heiliging. Het maakt werkzaam voor God en zijn genade troon. Het motiveert en het spoort aan tot een serieus overwegen van de wegen van de Heere en van de wil van de Heere in het leven. Waarom? Omdat het verlangen naar heiliging het meest groot is, waar mijn hart het meest vol is van de genade van God voor mij onwaardige zondaar. Ja toch? Aan de voet van het kruis vlamt de liefde en het verlangen om heilig te zijn en te leven, om heilig te leven moet ik zeggen, het meest op. Het wonder van zijn genade. Steeds weer opnieuw. En als je de Heere kent, en de Heere trekt zich terug omdat wij onheilig leven. Dat is niet uit te houden uiteindelijk, toch? De liefde tot hem. En het liefhebben van hem. En het verlangen naar het liefhebben van hem. Ik hield daar afgelopen zaterdag een lezing voor Realtime over. Het verlangen is toch, als het goed is, het verlangen van ieder christen. En dat wat ons eens te meer om mag aansporen om hem lief te hebben. Juist die wonderlijke genade van God. Amazing grace. Amazing grace. Sommigen zeggen dat een van mijn favoriete liederen is. Ik weet niet goed waarom. Maar amazing grace. Als amazing wegvalt uit grace, wat is er dan over? Amazing grace is wat mij aanspoort Wat de liefde doet opvlammen. Wat het nieuwe leven werkt. Ten slotte, verwachting bij verkondiging van woord en gebed. Ik zal daar heel kort over zijn. Ik heb nog wel meer opgeschreven, maar het is tijd voor pauze, denk ik. Sommigen zeggen, als er een uitverkiezing is, heeft het geen zin om te preken, heeft het geen zin om te bidden. Dat kan niet waar zijn. En dat is ook niet waar. Want als ik moet preken, en uiteindelijk moet zeggen, nou, u moet maar zien wat u ermee doet. Wie zou er komen volgens Paulus, Romeinen 3? Niemand. Maar juist dat God verkiest en hij zegt dat hij de dwaasheid van de prediking gebruikt, geeft de zekerheid, zo durf ik het echt wat te zeggen, geeft de zekerheid dat God de prediking en het gebed zegent. Niet op mijn tijd, ook niet op mijn manier, niet conform mijn verwachtingen. God heeft een andere tijdsrekening dan dat ik heb, allemaal waar, maar hij werkt daardoor heen. Daarom vrijmoedig preken. En er is hoop en verwachting, juist omdat God verkiest. Daarom bidden. En er is hoop en verwachting, juist omdat God verkiest. Laat het onze levenshouding zijn. Laat het onze verwachting zijn. Het is niet ons werk, maar zijn werk. Dat is ook een correctie. Toch, broeder? Niet ons werk, maar zijn werk. Ik wil het graag zelf doen, vaak. Maar dat hoeft niet, gelukkig. We mogen het overlaten in hem en zijn handen. Het verlangen is dat er bekering komt. Het verlangen is dat er een opwekking komt, toch? Als niet meer het verlangen is dat de hele gemeente gelooft, moet ik stoppen met preken. Maar we leggen het in zijn hand. Als we niet verlangen naar een opwekking in Nederland, zijn we een vreemd soort christen. Want dat is toch uiteindelijk de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Preken, evangeliseren, bidden, ja, juist omdat God verkiest. Het brengt tot een lofzang ten slotte in Openbaring 5. U bent waardig het boek te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En u hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En u hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Of, met de woorden van Psalm 52, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dank u wel.
Dank u wel, Dominique Kos. Het is fijn om zo u te horen spreken over dit prachtig, boeiend en belangrijk en vertroostend onderwerp. Zo fijn dat u allemaal in grote getalen weer teruggekomen bent. Dan zal nu Dominique Kos de vragen beantwoorden.
De vragen. Altijd weer het moeilijkste onderdeel van de avond. Zojuist moest u stil zijn en nu kunt u mij bestoken. Maar dat is ook goed. Ik begin met het makkelijkste, namelijk gewoon een citaat wat ik doorkreeg. En het ook wel de moeite waard is om te delen met u. Door de wonderlijke leiding van de Heilige Geest kwam deze middag het onderstaande citaat naar mij toe, juist vanavond met dit thema. Een citaat van Thomas Goodwin. Over achter verkiezing toch niet, daarin ligt al uw hoop. Er is een overblijfsel dat onfeilbaar wordt gered. Dus uiteindelijk verwoording van de hoop en de troost van de verkiezing. Ik kreeg een vraag ook doorgegeven van iemand die hier niet kon komen, maar thuis meeluistert, dus dat kan ook nog. Met de tekst, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En de vraag is dan, waarom wordt alleen het tweede deel gezegd, vaak? Het eerste deel is toch juist de uitverkiezingen tot troost. De tweede deel, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Het eerste deel is, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En dat is zonder meer waar. Ik denk dat het aan ligt welk accent je wilt benadrukken. Als je wilt bemoedigen dat niemand zal worden uitgeworpen die tot Christus de toevlucht neemt, dan leg je het accent op het tweede deel. Wat is deel er ook echt wel bij hoort, dat juist de Vader en de Zoon vanzelf de van eenzelfde gevoelen zijn, om het zo te zeggen. En dat uiteindelijk ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden, wat Jesaja ergens zegt. Dan deze vraag. U zei dat nergens staat dat je moet weten of je uitverkoren bent. Hoe moeten we dan de tekst lezen? Sta ernaar om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat doende zult u nimmer meer struikelen. Dat is een citaat uit de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 10. Het gaat om de godzaligheid, broederlijke liefde en liefde jegens allen. En dan, want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zult u niet ledig nog onvruchtbaar zijn in de kennis van Christus. En uiteindelijk, daarom broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult u nimmer meer struikelen. Wat betekent dat? Ik zou die tekst, en dat is wel een kleine slag om de arm, want dan moet je hem natuurlijk helemaal bestuderen. Maar ik zou deze tekst vooral uitleggen, denk ik, in de sfeer van de levensheiliging. En ook daarin, zeg maar, dat wanneer we onheilig leven, dat heb ik ergens ook gezegd vanavond, en anders zeg ik het nu, wanneer we onheilig leven, kunnen we nooit zeker zijn van onze zaligheid. Omdat de zekerheid uiteindelijk ligt buiten onszelf in Christus. En wanneer de Heer zich terugtrekt, dan ontstaat er altijd vertwijfeling, duisternis enzovoort. En daarom ook de oproep om juist te jagen naar heiligmaking, zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 3. Niet omdat ik al vermaakt ben, of ik het al gekregen heb, maar omdat ik van Christus Jezus gegrepen ben, jaag ik naar het wit, het prijs van de roeping van God enzovoort. Dus juist een aansporing, zeg maar, om die zekerheid te vinden, daar waar die alleen is. En dat is bij de genade en in de trouw van de Heere zelf. Dat wil ik ervan zeggen van die tekst met een kleine slag om de arm. Dat heb ik net al gemaakt. Maar hier staat dus niet, zoek uit of je uitverkoren bent. Maar maak de zekerheid van de uitverkiezing vast. En waar is de zekerheid van de uitverkiezing vast? Die is vast in de spiegel van de uitverkiezing. Dat is Christus. En daarom denk ik niet dat hier staat, zoek uit of je uitverkoren bent. Maar uiteindelijk, leef dicht bij Christus, het zijn genade. En zo de roeping en de verkiezing vastmaken. Volgende vraag. Al die oproepen van God om te geloven en om te bekeren, in hoeverre moet daarbij gezegd worden, dat kun je niet, dat wil je niet. Moet het thema uitverkiezing evenveel plek krijgen? Dat zijn twee vragen, die wil ik wel een beetje samen bespreken. Moet het thema uitverkiezing evenveel plek krijgen in de prediking als Gods wil, dat we behouden worden, dat we vrij, dat we ons moeten bekeren? Moet er altijd bijgezegd worden dat het niet kan? Nee, lijkt me niet. Je hebt wel snel de neiging, tenminste dat die ervaar ik bij mezelf. Maar dat is niet een neiging om de oproep weer dood te slaan. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Zeg, gelooft u, maar dat kunt u niet. Of dat willen we eigenlijk niet. Als je het zo steeds zegt, zonder verder iets te zeggen, dan loop je het gevaar op zijn minst dat je aan de ernst van de roeping tekort doet. Want die staat en die blijft staan. Waarom ik die neiging dan wel heb, is uit pastoraal oogpunt, een pastoraal motief, eigenlijk zoals ik die verwoord heb. Dat hoe scherp je de oproep neerzet, en eigenlijk ook wel probeert als predikant, als de tekst de aanleiding toegeeft, zoals een van de ambtsdragers uit Giessendam, Nederhallingsvat en Sliedrecht eens zei, toen we de prediking bespraken. De gemeente moet iedere dienst op enig moment ook weer met de rug tegen de muur komen te staan. Dat is eigenlijk dat het dus scherp aangespoord wordt tot geloof en tot bekering. En dat moet ook. Dat moet ook volledig laten staan. Alleen de neiging is dan dat je juist, zeg maar, ook een uitweg wilt bieden voor diegenen die daarin vastlopen. En dat is de pastorale neiging. Dus niet, zeg maar, om de oproep dood te slaan, maar wel om een handvat te bieden aan diegenen die zeggen, maar hoe moet ik dan geloven en hoe moet ik me dan bekeren? En ik merk bij mezelf dat ik vastloop en dat ik de kracht niet heb. En dat uiteindelijk vraag ik me af of ik wel wil zelfs. Als ik zie hoe gemakkelijk ik van God wel weg kan dwalen. Dat is voor mij persoonlijk, maar dan spreek ik uiteindelijk voor mezelf alleen. Dat reden voor. Het hoeft niet altijd. Nee, zeker niet. Je kunt ook een preek met een oproep eindigen. Een ernstige oproep. Ik herinner me dat ik een tijd terug een preek geëindigd met de woorden: stel dat dit je laatste dienst zou zijn. En dan ligt daarin de oproep om je nu tot God te wenden. Moet het thema uitverkiezing evenveel plek krijgen als de prediking van Gods wil, dat we behouden worden en dat we ons moeten bekeren? Ik ben geneigd te zeggen ja. Maar weer vanuit die pastorale motieven. De eer van God. Kijk, we moeten scherp preken. Het aanbod van genade. Gods wil. En dan de uitverkiezing juist als uitdrukking dat het voor de grootste van de zondaren mogelijk is. Als je... er is wel eens gezegd. Een hele tijd terug. Het was nu niet eens predikant trouwens. Het was nog in Barneveld. Iemand zei, ja, je moet gewoon zeggen, bekeer je. En dan komt iemand er vanzelf al achter dat het niet kan en dat het niet lukt. Of je moet gewoon zeggen, geloven. Of geloof, en dan komt iemand er vanzelf al achter dat het niet lukt. Dat is maar deels waar. Als je, zeg maar, namelijk niet de eis tot bekering en geloof neerlegt op een schriftuurlijke manier. En als je de verdorvenheid van ons hart niet of achterwege laat of weinig benoemd of niet benoemd, dan ga je echt denken dat je zelf kunt geloven en jezelf kunt bekeren. En ik heb dat meer dan genoeg om me heen gezien in de hervormde gemeente waar ik uitkom. De Bijbel doet het ook niet. De Bijbel laat heel veel dingen juist naast elkaar staan. Daarom moeten wij dat ook allemaal uitspreken. We moeten niet iedere preek de hele schrift doorgaan. De tekst moet het uitgangspunt zijn voor de preek. En dan kan het accent het ene keer zo liggen en de andere keer zo. Maar ook de achtergrond van de genadeverkondiging is de duisternis van onze verlorenheid. Daarom is de genadeverkondiging zo heerlijk. En juist dat Kolbrechtiaanse element, zeg ik er maar het is eigenlijk een Luthers element. Dat geloven zonder geloof in de aanvechting, in de strijd, is juist een troost. Dus dat verklaart misschien meer mijn antwoord ja net. Niet dat iedere preek het woord uitverkiezing moet vallen. Maar wel dat iedere preek ook heen gewezen mag worden naar de genade van God. Die met de grootste zondaar, en de meest onwillige zondaar, en de meest harde zondaar, van doen wil hebben en er raad mee weet. En dat hij bij macht is wat wij niet kunnen. En ten diepste vanuit onszelf niet willen. Ik heb als je nadenkt, wat is ontdekking aan zonde? Hebben we allemaal wel een idee bij. Maar soms leeft de gedachte, ontdekking aan zonde betekent dat ik mezelf steeds gevoeliger ga vinden. En dat ik voor mijn gevoel toch iets meer en iets dichter bij het koninkrijk van God ben. Omdat ik iets meer in ieder geval ervaar van de ernst van het leven. En misschien iets meer bij God aan kan dringen. Omdat ik voel dat ik verkeerd ben. En dat is niet waar. Je wordt wel gevoeliger. Maar voor je ervaring harder. Want wat is zonde? Is dat wij God vaarwel zeggen. Dat wij vijand van God zijn. Dat wij dichter bij God zijn dan ooit. Maar dat we verder dan ooit bij God vandaan zijn. En dat alleen genade ons redden kan. En als dat ontdekking is, dan hebben we de vrijmachtige genade van God nodig om te redden. The amazing grace. Maar dan mogen we ook met alle vrijmoedigheid iedereen, dat heb ik ook gezegd, meen ik, aanbevelen, aansporen, om bij deze God de toevlucht te nemen bij wie milde handen zijn en vriendelijke ogen. Nou ja, intussen ben ik bijna weer van mijn ja van het begin af, geloof ik. Want uiteindelijk spoor je dan toch aan om het bij deze God te zoeken in geloof en bekering, juist om geloof en bekering. Nou, dat is een lang antwoord. Ik hoop dat het duidelijk was. De vraagsteller mag nog best een aanvullende vraag stellen. En anders heb ik zometeen nog een mondelinge vraag, want ik ben door de briefjes heen. Moet er wel 9:30 al afsluiten. Oh, dan hebben we 2 mondelinge vragen. Maar deze vraagsteller is nog, zou nog... Ja, die wou ik, want anders gaat het helemaal... Dan weet ik niet meer wie het briefje gaf. Oh ja. Ja, bedankt. U daarna. En dan kunnen we 9:30 afsluiten, denk ik.
Als ik artikel 13 lees van de belijdenis, op jullie bereik, staat erin dat God beginnen gaat over alle dingen in de wereld. Als je naar de hoofd hoofd vallen. Maar alles is van tevoren geordineerd, coördineerd. Is dat artikel 16 niet een beetje overbodig?
Laat ik zo zeggen, de verkiezing is onderdeel van de voorzienigheid, maar de voorzienigheid niet van de verkiezing. Is dat helder? Nee. Zeg maar, dus uiteindelijk zeg maar, het is een deel van, maar niet alles. De voorzienigheid gaat over veel meer dan alleen de verkiezing tot zaligheid. Het gaat over alle dingen uiteindelijk. Nou, er zijn nog heel veel over te zeggen zijn. En juist zeg maar het aspect van de verkiezing komt in de Bijbel ook afzonderlijk steeds weer naar voren. Dus ik zou zeggen dat het niet overbodig is. Het heeft wel alles met elkaar te maken en dat moet helder zijn. Ja, dat is wel ongeveer wat ik er nu over te zeggen heb, denk ik. Ja. Ja, nee, dat zou ik er nog even meer in moeten verdiepen in de voorzienigheid weer. Maar dat, ik denk dat uiteindelijk wel dat eerste wat ik zei... deels de verklaring is. En dat de schrift zelf het nadrukkelijk onderscheidt. Dat heel nadrukkelijk over de verkiezing gesproken wordt. En ook over de voorzienigheid van God.
Het is een prachtig artikel. Artikel 16.
Ja, heel mooi. Ja. Ja, zeker. Een prachtig artikel. De leerrechten zijn prachtig, maar de Nederlands geloofsbeleid is over de verkiezing ook zeker, ja. Nog een mondelinge vraag, begreep ik? Ja.
Nou, in sommige kringen wordt gezegd, je moet een keuze maken. Je moet zelf een keuze maken. Mm-hmm. Maar vanavond hoorden we toch wel een tegendeel.
Ja, nou, het wordt gezegd, in sommige kringen wordt gezegd, je moet zelf een keuze maken. En vanavond horen we tegendeel, ja en nee, tegelijk. Laat ik het, als je Hebreeën 11 leest over Mozes, dan zegt de Hebreeën schrijver dat Mozes verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden enzovoort. Dus dat Mozes maakt een keuze. En Johannes 1 zegt, naast wat ik net citeerde ook, over het aannemen van de Messias van Christus. Dus geloven en kiezen voor Jezus is ook wel Bijbels. Alleen het punt is, en daar gaat het hier over, dat wij die goede keuze niet vanuit onszelf maken. Hè, als het gaat over geloven, dat is niet iets wat de Heer voor ons doet, dat is wat ook vanuit het hart opkomt. Hè, het vertrouwen op God en het kennen van God. Maar vanuit onszelf zullen we dat niet doen. En dat is wat Paulus zegt. Er is niemand die God zoekt. En uiteindelijk, opdat de hele wereld voor God verdoemelijk zij. En... de rechtvaardigheid niet in onszelf zoekt, maar in Jezus Christus. Dus ja, je kunt, het is ook goed, het is, nou ja, dat is met de beloften en de bevelen net zo. Je moet dus soms oproepen om een keuze te maken, zeker. Maar tegelijk ook helder zijn dat wij vanuit onszelf dat nooit kunnen en zullen doen. Ja, dus ja, deels een andere boodschap. Het ligt vooral... in de inkleuring van hoe dan kiezen. Daar zie ik nog een vraag achteraan. We hebben nog even. Dus,
Zalig worden is genade. En verloren gaan is eigen schuld.
Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Het had een hervormde dominee kunnen zijn. En dat is, en dan Christus gesmeerd ook trouwens, hè. Ja. Maar, ja, uiteindelijk is dat wat hoofdstuk 1 van de dorstleerregels zeggen. En dat is dit, nou is een farao's verharding van het hart, kun je heel veel zeggen. En naar mijn overtuiging is het de Heer die het hart verhardt en farao ook zelf zijn hart verhardt. Juist ook Romeinen 9 lazen we al. We moeten ook beseffen dat farao niet tegen zijn wil gedwongen wordt om de Heer te bestrijden en de Heer te ontkennen. Dus als farao kiest, dan kiest hij wel bewust en zelf om de Heer niet te gehoorzamen. Tegelijk, daarachter ligt dan, de Heer verhardde zijn hart. Maar het is niet zo dat farao bij de Heer komt en zegt van ja, eigenlijk wilde ik u volgen, maar u verhardde mijn hart helaas, dus ik moest wel u niet volgen. Dat is nonsens, dat is niet waar. Dus het is, farao werd niet tegen zijn wil gedwongen om tegen God in te gaan, maar hij koos daar zelf voor. Vrijwillig. En uiteindelijk, op de achtergrond, zie je ook het verharden van het hart en bij de Heer vandaan naar voren komen, dat de Heer farao ook in die zin, dat de eer en de glorie van de Heer naar boven zal komen. Nou, dan kom je weer, hoe krijg je dat bij elkaar? Maar daar heb ik, denk ik, genoeg over gezegd. Voorzitter?
Als het een korte is.
Ja, de vraag wel, maar het antwoord. Komt u maar.
De opperlandelijke God spreekt ook regelmatig, dat komt een aantal keren voor, en het berouwde de Heer. Dat was het.
Ja, dat is een korte vraag. Nou, het antwoord. We moeten altijd beseffen dat Calvijn zegt dat de Heer ook op een mensvormige manier spreekt. Zodat wij dat ook als mensen in ieder geval enigszins kunnen begrijpen. Is het dus zo dat de Heer van koers verandert? Ja. Is dat een koers waarvan hij op een gegeven moment dacht, het gaat toch anders dan dat ik van tevoren had gedacht? Dat nee. Dat betekent dus, zeg maar, het berouw van de Heer is ook uiteindelijk in zijn voorzienigheid inbegrepen. We zien daarin dus, zeg maar, dat de Heer nadrukkelijk het gebed gebruikt. En zelfs zodanig dat het effect heeft, om het zo te zeggen. En het berouwde de Heer. Maar dat is niet tot verrassing, tot onze verrassing wel. Dat is een wonder. Maar dat is niet tot verrassing van God zelf. Hij spreekt daarin ook, zeg maar, op een manier bij ons aansluit en bij ons mensen aansluit. Dus dat die teksten, zeg maar, die gaan niet in tegen de voorzienigheid of de verkiezing van God. Maar geeft wel een heel nadrukkelijke aansporing en bemoediging en aanmoediging tot gebed. Ja. Voldoende? Oké, dank u.
Dominic Kos, dank u wel voor uw toespraak. U hebt ons rijk onderwijs gegeven. Vooral zo mooi is het wat u ook zei, dat de uitverkiezing geen muur is, maar het is een poort, een door, een deur. En daarom kan een mens ook behouden worden.
Hè? Ja, juist, precies.
En daarom is het ook bemoedigend. Als God niet zou verkiezen, dan zou er niemand zalig kunnen worden. En de Heer nodigt een ieder, welmenend, en waar u ook op gewezen hebt. Dat mag ons ook tot troost zijn. Dank u wel. Als we nu gaan zingen 52 vers 7. Psalm 52 vers 7. En dan zal Dominic Kos met ons in dankgebed voorgaan.
Thank you.
Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere, eeuwige God en Vader in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Op deze avond zoeken we samen uw aangezicht aan het einde. Om u dank te zeggen, Heere, voor wie u bent. Als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De God van volkomen zaligheid. Die God die weet wat nodig is voor ons. Die God die weet wat gebeuren moest om ons te redden, om zondaren te redden. U bent het, Heere, die van begin tot eind de bewerker en de oorzaak bent van zaligheid van zondaren. En daar danken we u voor. Met eerbied gesproken, u hebt werkelijk overal aan gedacht. U zadelde ons niet op met dat wat onmogelijk is, al eist u het. Maar u geeft het zelf weg. U vraagt van ons niet, al hebt u er recht op, dat we het allemaal zelf uit onszelf naar voren brengen. Maar u werkt het door uw woord en geest. En daarom kan het. En kan het ook voor de grootste van de zondaren onder ons. Voor de hardste. Degene die zich het meest afdwaalt misschien. Zich tot u te wenden. Heren. Wat een wonderlijke evangelie, echt amazing grace, dat die u laat verkondigen keer op keer. En zoveel klankkleur en zoveel facetten van uw woord, die ene naam, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, geef dat we het ook zo mee mogen nemen en mee zullen dragen in ons hart. Dat het geen blokkade zal zijn, maar juist een aansporing, geen muur, maar een poort. En Heere, dat Hij ons leven zal zijn. En dat we zo in Christus mogen zien, mogen proeven smaken, dat u werkelijk goed bent. Dat u bent die door uw geest ook, door uw woord en geest ook uw gang gaat door deze wereld heen. Dat juist daarom verwachting mag zijn van al het preken, al is het nog zo gebrekkig in onze eigen ogen. Van al het evangeliseren, al lijkt het soms nog zo vruchteloos. Omdat u beloofd hebt dat uw woord niet leeg tot u terug zal keren en zal doen wat u behaagt. En wat u behaagt, dat hoorden we. U hebt geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Zo zal uw woord door zijn gang gaan, door deze wereld heen, tot de jongste dag. Heren, dat we niet achter zouden blijven. Dat we het gehoord hebben, niet zelf hoog zouden blijven staan. Maar Heere, laat ons steeds weer verkeren aan uw voeten. O God, wees mij de zondaar genadig. Uw genade, die het hart verheugt, die het leven vernieuwt. Heere, ga ons voor op het spoor van het leven. Wat de toekomst ook brengen mag. En dat juist de vastheid en de troost zou zijn. Uw trouw. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hoor ons. Heere, wanneer we bidden of u met ons gaan wilt. Van hier waar we ook heen gaan. Bewaar ons over de onveilige wegen. Wees met alle gemeenten. Waar we uitkomen. Dienaren van het woord ook. Hier vanavond aanwezig. Zegen en Heer ook op hun plek. Met uw zegen. En die verwachting ook steeds mogen uitgaan. Als je meritus of dienstdoend predikant. Om uw woord te verkondigen. Waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar bent u toch zelf in het midden. Heere, ga ons zo voor. Uw licht en waarheid. Dat we nu wat we zongen. Maar straks ook. Dat mogen herhalen voor uw troon. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Dank voor deze avond. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil alleen. Amen.